Hoe sta je sterker in het leven met je eigen verhaal? Dat is een cruciale vraag, zeker in een crisis zoals een burn-out, het einde van een relatie, het verlies van een baan of zelfs een pandemie. Welkom bij de Ten Haven podcast. Ik ben Rick van Rijthoven en vandaag ga ik in gesprek met de directeur van het Storytelling Center Amsterdam, Arjen Barel. Hij schreef het boek Sterker staan met je eigen verhaal. En hierin biedt hij een eenvoudige methode om je eigen verhaal te leren kennen, toepasbaar op elke gebeurtenis of situatie. In dit gesprek hebben we het over waarom het zo belangrijk is om je eigen verhaal te kennen, hoe we kunnen vastzitten in een beperkend verhaal en waarom we nooit de volledige controle over ons eigen leven kunnen hebben. De muziek die je hoort is van One Egg en vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Hoe ben jij zelf in aanraking gekomen met storytelling eigenlijk?
Nou, het is wel een leuk verhaal. Mijn bedrijf deed vroeger marketing in de podiumkunsten. En op een gegeven moment werd ik door een vertelfestival gevraagd om daar de marketing voor te doen. Nou, dat was een mooie nieuwe opdracht, dus ik zei ja. En eigenlijk wist ik helemaal niet wat verteltheater of storytelling was. Hoewel ik afgestudeerd ben als theaterwetenschapper, dus eigenlijk een beetje gek. En toen ging ik natuurlijk naar dat festival, want ik had daar de promotie voor gedaan. En ik zag een verteller aan het werk en ik was compleet gegrepen. Ik denk, hoe fantastisch is het dat gewoon, in dit geval was de man, één man gewoon een verhaal vertelt en mij helemaal meeneemt naar een andere wereld. Nou, op dat moment was ik gegrepen door storytelling. Later ging dat festival helaas ter ziele. Toen heb ik met een collega het initiatief genomen om dat festival door te zetten, maar dan in Amsterdam. Nou, dat is het Amsterdam Storytelling Festival geworden. Dat bestaat nog steeds en dat groeit nog steeds elk jaar. En zo ben ik eigenlijk met storytelling in contact gekomen. En dat was in eerste instantie dus echt een theatrale storyteller. Dus gewoon een verteller die een verhaal vertelt. Maar langzaam werd ik ook steeds meer geïnteresseerd en gegrepen door hoe je storytelling ook op andere manieren kunt inzetten. Nou, natuurlijk kwam daar eerst gewoon in de marketing. Dat vond ik niet zo interessant. Maar later ben ik me steeds meer gaan verdiepen in hoe kan je nou storytelling inzetten voor persoonlijke groei en sociale impact. Nou, en dat is iets waar ik me op dit moment eigenlijk de meerderheid van mijn tijd mee bezig hou.
Ja, als directeur van het Storytelling Center. Want ja, dat heb je toen opgezet.
Dat heb ik toen opgezet, ja, klopt.
En hoe lang is dat geleden?
Volgend jaar 10 jaar.
Wauw.
Dus het festival mooi. Bestaat al 15 jaar. We hebben het eerste paar jaar op een wat andere manier georganiseerd. Dat is allemaal niet interessant. Maar volgend jaar bestaat het Storytelling Center 10 jaar. En in die 10 jaar zijn we stormachtig gegroeid. En je moet ook een beetje bedenken, dat die eerste festivals, daar kwamen misschien 400 man op af in een weekend. Nou, inmiddels is het een festival met 2500 bezoekers minimaal.
Oh ja,
met livestreams en dat soort dingen. Maar ook ons sociaal-maatschappelijke werk is sindsdien enorm ontploft. Als je even in mijn agenda kijkt voor deze week, dan zie je al 4 trainingen staan. En dat zijn trainingen met bijvoorbeeld mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, mbo-scholieren. We trainen, dat doe ik deze week dan niet, maar in het algemeen ook jongeren in een 24-uursopvang. Dus dakloze jongeren. Dus daar moet je een beetje aan denken als je aan ons sociaal-maatschappelijke werk denkt.
Ja. En je zei inderdaad ook dat je het gebruikt als een soort persoonlijke groei en om meer, het heet ook meer grip krijgen op je leven.
Ja.
We kunnen dan nog even terug naar storytelling. Wat is dat dan precies? Is dat op een bepaalde manier naar je leven kijken of over je leven nadenken?
Nou, laten we eerst kijken naar wat is storytelling dan in het algemeen?
Ja.
Dat is het delen van verhalen.
Ja.
En dan focussen we gelijk een beetje op persoonlijke groei. Wat is het mooie van het delen van verhalen? Dat is de interactie tussen een verteller en een luisteraar.
Ja.
En als er op een goede manier verhalen gedeeld worden, dan is er echt een eenheid tussen die verteller en die luisteraar. Nou, en die eenheid, dat is iets waarin heel veel gebeurt. Op het moment dat een luisteraar echt een verhaal voor zich ziet, dan gebeurt er heel veel in het hoofd van de luisteraar. Dat kun je zelfs neurologisch allemaal verklaren. En wat er dan allemaal gebeurt, dat draagt allemaal bij aan het vergroten van zelfkennis, het vergroten van maatschappelijke kennis en het uiteindelijk beter begrijpen van het leven. En daarmee dus ook meer grip krijgen op het leven. Daar gaan heel veel processen aan. Die maken daar deel van uit. Dus je moet denken aan verbeelding, wat daarin heel erg belangrijk is. Maar ook inderdaad empathie. Dus het elkaar echt begrijpen, emoties. Dat zijn allemaal processen, die beschrijf ik ook in het boek, die daar ja, de grondslag voor vormen. Maar uiteindelijk, het resultaat is dus inderdaad dat er veel meer begrip is, zowel van jezelf als van de ander. Nou, dit boek dat richt zich dan vooral op het zelf. Hoe kan je je eigen verhaal veel beter begrijpen? Dus dan ben je eigenlijk als het ware de luisteraar van je eigen verhaal. Maar wat ik zeker in het laatste hoofdstuk ook aangeef, is dat ook de ander, het luisteren naar het verhaal van de anderen, maar ook gehoord worden, dus jouw verhaal vertellen en merken dat er iemand anders luistert. Dat zijn hele belangrijke principes in persoonlijke groei.
Ja. Ja, en er liggen veel dingen aan ten grondslag en er gebeurt in het proces heel veel. Want je hebt het over empathie. Maar wat je wel hebt gedaan, is dat je het heel... Je hebt een soort 5-stappen-methode gemaakt om die je kan toepassen op elke situatie, gebeurtenis, zelfs ook de relatie, toch?
Zeker, ja. Ik heb dat gedaan en daar ben ik uitgegaan van het principe dat elk verhaal een reis is. Dat principe heb ik niet zelf bedacht. Dat komt onder andere van Joseph Campbell. Die schreef in 1948 het boek The Hero with 1000 Faces. En daarin, hij heeft heel veel verhalen geanalyseerd. En hij komt eigenlijk tot de conclusie dat elk verhaal een reis is. Een reis van de held, de hero. En die hero die doorgaat in zijn geval volgens mij 17 stadia. Nou, dat hebben wij wat versimpeld tot inderdaad 5 stappen. Maar als je elke herinnering of elk... ja, verhaal wat je hebt meegemaakt, analyseert aan de hand van die 5 stappen, dan haal je er veel meer betekenis uit. Eigenlijk is het zo, kijk, als we gewoon verhalen vertellen, je bent op een verjaardag, je zit gewoon verhalen te vertellen, dan zit je gewoon te vertellen en, nou ja, that's it. Dan zit je op het niveau wat wij noemen het niveau van de anekdote, gewoon het verhaal.
Ja.
Maar het is belangrijk om, als je met je eigen verhaal bezig wil gaan, om het niveau daaronder te gaan. Wat is de betekenis van wat ik vertel? Want alles wat je vertelt heeft betekenis. Dat is vaak een verdieping van wat je vertelt. Maar het kan zelfs ook wel eens zijn dat je iets anders vertelt dan dat je eigenlijk bedoelt of wil bedoelen. Omdat daar misschien schaamte zit en dat soort dingen. Het gaat erom dat je naar die diepere laag komt. En die 5 stappen die ik beschrijf, die helpen je om naar die diepere laag te komen. En die gaan er dus vanuit dat je elke herinnering als een reis beschouwt. Een reis van de hoofdpersoon, dat ben jij. En gewoon kijkt van waar ben ik begonnen, waar ben ik geëindigd. Welke wijsheid, welke kennis heb ik opgedaan in die eindsituatie. En waardoor kwam het? En waardoor kwam het? Daar zitten dan ook elementen in. Dingen die je tegenwerkte, dingen die je hielpen. En als je die goed tegen het licht houdt en met... vragen. Ik heb daar een aantal vragen voor geformuleerd. Maar je kan daar ook nog zelf een aantal vragen aan toevoegen. Op het moment dat je die goed analyseert, dan zul je zien dat die dus steeds meer aan betekenis winnen. En je daardoor dus veel beter weet waar jouw leven voor staat.
Ja, ja, en die 5 stappen zijn eigenlijk die zijn heel simpel. Helemaal niet conceptueel, maar echt heel praktisch.
Heel praktisch.
Het begin, de oproep, de hulp, de tegenslag en de aankomst.
Ja. Klopt. Ja, nee, het is inderdaad, het is heel praktisch en iedereen kan het zomaar doen. Dat is ook het mooie. Het is niet een techniek die heel veel oefening vereist. En dat is natuurlijk überhaupt het mooie van storytelling. Hè? Het wordt wel eens gedaan alsof het iets nieuws is en weet ik veel wat. Nee, het is gewoon het oudste manier van communicatie die we hebben.
Ja.
Ik schrijf in mijn boek, tussen de 50 en 135.000 jaar bestaat het al. Ik bedoel, mensen weten niet precies wanneer mensen verhalen zijn gaan delen. Maar het bestaat al heel lang en het is al die eeuwen is het de manier geweest om informatie over te dragen en om betekenis over te dragen. En dat geldt eigenlijk nog steeds. Alleen, zo langzamerhand zijn we sommige dingen misschien een beetje vergeten. We doen het in ieder geval minder... met elkaar, in een, zeg maar eventjes ouderwets, rond het kampvuur. We zijn wat individualistischer geworden, we zitten wat meer achter onze computer. Maar desalniettemin is storytelling nog steeds gewoon een heel belangrijk middel om informatie over te dragen en betekenis aan dingen toe te kennen. En dat is ook het mooie, als je erin verdiept, dan zie je ook hoe belangrijk storytelling nog steeds is. Ook in conflicten, als je bijvoorbeeld een conflict hebt en je gaat over iemand anders praten. Het zijn alleen maar verhalen die dan op een gegeven moment bijvoorbeeld alleen maar duidelijk maken hoe slecht die ander is. Maar het zijn alleen maar verhalen. Hè? We zijn constant wat dat betreft met verhalen bezig. Maar ook ons eigen leven kunnen we ook romantiseren, maar dan zijn we puur met verhalen bezig. Nou, ik denk dat dat dus ook iets is wat ik met het boek wil overdragen. Hè, van je bestaat uit verhalen en hoe kan je dan inderdaad die verhalen betekenis geven? En dan komen die 5 stappen in beeld om dat te doen.
Ja, en als je dat doet, dan lukt het dus ook om veel beter om richting te geven aan je leven.
Ja, dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel. En dat geloof ik, maar dat is ook iets wat ik wel degelijk haal uit mijn praktijk, hè, uit het werken. Ik zie gewoon dat op het moment dat mensen in staat zijn om goed naar hun eigen geschiedenis te kijken, dat ze dan ook een goede fundering leggen om naar de toekomst te kijken.
Ja.
En dat is wel bijzonder. Kijk, wij werken best wel veel met mensen in kwetsbare posities. Ik gaf dat al eerder aan. En vaak als we daarmee beginnen te werken, die durven nauwelijks nog aan naar het verleden te kijken. Ook soms omdat het verleden heftig is, dat kan. Maar dat verleden bestaat eigenlijk niet meer. En dan merk je dat die mensen zelf eigenlijk, ja, ik zeg het even heel heftig, maar dat die mensen zelf al bijna niet meer bestaan. Want er ontbreekt iets, hè? Hun wortels ontbreken. Nou, wat wij dan doen in trainingen is teruggaan naar dat verleden. Hè? Ook gebruikmakend van deze 5 stappen en van de Tree of Life, die ik ook in het boek beschrijf. Hè? Dan laten we ze eigenlijk weer hun verleden, hun herinneringen herontdekken. Nou, je ziet dus inderdaad dat daarmee ook hun reflectieve vermogen toeneemt. En ze daarmee dus beter in staat zijn om op een gegeven moment weer naar de toekomst te durven kijken. Want als je verleden een groot zwart gat is, dan is de toekomst dat ook. Als je verleden betekenis heeft, dan kan je daarmee ook de toekomst betekenis geven. Dus daarmee kan je denk ik wel degelijk ook meer invloed hebben op de toekomst. Ik wil daarbij wel nog aanmerken dat natuurlijk de toekomst, er zijn zoveel dingen die je niet in eigen hand hebt. Ziekte, tegenslagen, dat soort dingen. Maar op het moment dat jij jouw eigen verhaal kent, ben je ook veel beter in staat om daar op een flexibele manier mee om te gaan.
Ja. Ja, ik wil dadelijk inderdaad nog even terugkomen op hoeveel we nou eigenlijk invloed hebben. Maar eerst wil ik nog even terugkomen op wat je net vertelde. Dat lijkt me een ontzettend heftig proces als je met mensen uit de oorlogsgebieden moet gaan terugkijken naar het verleden.
Ja, dat is dan.
Hoe zorg je dat dan toch, zeg maar, dat niet te overweldigend is of dat je dat.
Nou, dat is een kwestie van ervaring. En dat is inderdaad, hè, als het echt om mensen in oorlogsgebieden gaat. En hè, we werken ook wel eens met Syriërs, maar we hebben ook in Palestina-Israël gewerkt. Wat nou officieel geen oorlogsgebied is, maar wel degelijk een conflictgebied. Kijk, en daar moet je dus inderdaad kijken. Je moet ook heel goed kijken dan van hoe ver ga je. Want hè, wat ik net vertel, dat grenst soms ook wel aan trauma. Nou, als er echte diepe trauma's zitten, hè, post-stresssyndromen en dat soort dingen. Dat is iets waar wij proberen redelijk ver vanaf te blijven. Want dat is het gebied van therapeuten.
Ja.
Maar je kan wel degelijk. Hè, dus ook als we met die mensen werken, we vragen ook naar de mooie verhalen. Hè, want die mensen hebben misschien een trauma van een bepaald deel van hun leven. Maar hebben daarvoor ook misschien een leuke jeugd gehad. Zijn ook verliefd geweest. Of, hè, dus je vraagt ook naar vrij algemene dingen, dat we zeggen dingen die we allemaal kennen. Hè? We kennen allemaal het gevoel van verliefdheid, van lekker buiten spelen, bla bla bla. En ook op die manier kan je het verleden weer inhoud geven.
Ja.
En je ziet juist dat mensen die dus inderdaad een traumatiserende ervaring hebben meegemaakt, dat die heel erg in dat trauma blijven. Nogmaals, als dat trauma echt heel diep is, dan is dat het werkgebied van professionals en therapeuten. Daar proberen wij ons niet aan te branden. Maar je merkt ook dat sommige mensen misschien wel in een soort van trauma zitten. Maar wat lichter is en wat wel degelijk door meer verhalen te ontdekken, wel degelijk kan bijdragen dat ze niet in dat ene verhaal blijven hangen. En want dat ene verhaal, dat noemen we in onze theorie altijd de single story. Nou, en dat, misschien moet ik daar even 2 voorbeelden van geven. Een voorbeeld is dat wij werken met LHBT-jongeren in de Balkan. Nou, als je homo of lesbo bent in de Balkan, in de Zuid-Balkan, dan is dat best zwaar. Maar je ziet dus dat die jongeren heel erg in één verhaal blijven hangen. Namelijk het feit, ik ben homo, ik ben lesbienne, ik ben trans eventueel. En dat hun enige verhaal wordt. En dan, als je maar leunt op één verhaal in je leven, dan word je kwetsbaar. Nou, wat wij doen dus in onze trainingen daar, is ook ze te laten ontdekken, nee, je bent meer dan alleen dat verhaal. Je bent ook dat verhaal, maar je bent ook een kind van. Je bent ook misschien een liefhebber van, nou, noem eens iets, voetbal, auto's, poppen, maakt mij niet uit. Dus we laten die jongeren ook weer ontdekken dat ze bestaan uit meerdere verhalen. Nou, en op het moment dat je dat beseft, hè, dat je een fundering hebt van meerdere verhalen, dan zul je dus inderdaad merken dat ze ook meer fundering hebben om die toekomst op te bouwen. Nou, dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld, ik zal het kort houden, is ik gaf een training aan jongeren die kwamen uit een begeleid wonensituatie. Hè. Dat betekent dat zijn jongeren met een rugzakje, zoals ze dat tegenwoordig noemen. En er was een meisje en die kwam naar me toe en die stelt zich gelijk voor met haar naam en die zegt: ik heb een combinatie van ADHD en autisme.
Oh,
nou,
ja.
Naast dat het een lastige combinatie is, merk ik dan meteen, oh, die zit vast in dat verhaal. En dan denk ik, ik ben niet geïnteresseerd in dat verhaal. Ik ben geïnteresseerd in al die andere verhalen. Nou, toen heb ik een paar uur met haar getraind en in een groep. En opeens stond er een heel ander meisje. Want dat was ook een meisje dat trots was dat ze een halve marathon had gelopen, volgens mij. Of, dat is wat ik eigenlijk bedoel met dat je dus inderdaad niet moet vastzitten in één verhaal. Maar zorg dat die fundering voor de toekomst, voor het nu en voor de toekomst bestaat uit een reeks van verhalen.
Ja, meerdere pilaren waar je dan inderdaad, en dan sowieso de titel, dus je, waardoor je dus ook sterker gaat staan. Ja, ja, mooi.
Absoluut, ja.
Ja. Waar ik nog op terug wil komen is, want jouw boek en jouw werk draagt bij een persoonlijke ontwikkeling. Wat we nou heel veel zien in de persoonlijke ontwikkelingssfeer is dat alles maakbaar lijkt te zijn. En daar vind ik dat jij wel heel origineel een metafoor aandraagt om te laten zien dat dat toch wel wat genuanceerder ligt. En je maakt het verschil tussen de regisseur van je eigen leven zijn of de dramaturg. Ja. Nou, is de dramaturg van je leven een theaterterm die misschien niet iedereen kent. Het is misschien goed om die eerst even uit te leggen. En daarna uit te leggen wat dan het verschil is. En hoe ons dat kan helpen om te kijken naar hoe we met de omstandigheden om ons heen omgaan.
Ja, nou, allereerst, een dramaturg is in het theater is iemand die eigenlijk naast de regisseur staat. Dus het wordt wel eens het intellectuele geweten van de regisseur genoemd. Dat is degene die alle betekenis kent van bijvoorbeeld het stuk, de tekst. Maar die ook met de regisseur meekijkt van, is alles logisch wat op het podium staat? Hey, en je doet nu dit, maar hoe valt dat binnen de betekenis die je wil overdragen? Dus het is eigenlijk de betekenisgever, het intellectuele geweten. Nou, en hoe ik dat tegenover de regisseur zet, het is natuurlijk niet toevallig, omdat ik al 25 jaar inmiddels werk in het theater en daarvoor theaterwetenschap gestudeerd heb, is het ook vrij logisch dat natuurlijk theatertermen als eerste in mijn hoofd komen. Maar ik vond inderdaad de metafoor wel mooi, want kijk, de regisseur van je leven, en dat wordt ook wel eens gezegd, je moet de regie over je eigen leven nemen. Nou, ik vind dat in zoverre een klein beetje onzin, omdat dat niet kan. Kijk, een regisseur in een theaterstuk kan inderdaad alles naar zijn of haar hand zetten. Want dat is een artificiële situatie. Een situatie waarin dat kan. Maar in het leven kan dat niet, want kan denken van ik ga dit en dit doen en misschien dat ik vanavond een regenbui over me heen krijg en morgen longontsteking heb. En dan moet ik toch mijn plannen herzien. Op het moment, daarin zeg ik van, je kan je leven niet regisseren. Maar je kan wel zoveel van je leven weten en betekenis geven aan je leven, dat je daarmee dus die basis hebt om te variëren. En daarom heb ik het dus over de dramaturg van je eigen leven. En dat is zelfs in een theatersituatie soms dat de regisseur het even niet weet. En de dramaturg dan gewoon met zijn kennis en over de betekenis van het stuk, de voorstelling en dat soort dingen, gewoon de regisseur helpt om eigenlijk weer op weg te gaan en misschien ook eens een andere weg te kiezen.
Ja. Ja, dat is dan de kracht, hè? Dat je dus door de betekenis te kennen, dat je af en toe de koers wat kan verleggen.
Ja, ja.
In plaats van gewoon de hele omgeving te bepalen waar je bent en met wie en zo, dat is allemaal niet mogelijk. Ja. Maar af en toe goed kijken en de koers veranderen, dat kunnen we en dat helpt al enorm.
Ja, en wat je zegt, die maakbaarheid van de samenleving, ja, dat is iets waar we de laatste tijd heel erg mee bezig zijn. En mensen hebben het gevoel dat kan en dat alles maakbaar is. En er is natuurlijk ook veel meer maakbaar. Er is ook heel veel niet maakbaar. En ja, dat moeten we soms niet uit het oog verliezen.
Nee. En heb je dat de afgelopen 15 jaar dan ook gemerkt? Dat mensen die bij jullie komen steeds ook meer het idee hebben dat ze totale controle over hun eigen leven hebben?
Dus niet totale controle, maar in ieder geval de mentale weerbaarheid om met dat leven om te kunnen gaan.
Ja, oké. Okay. Nee, ik bedoel inderdaad dat ze dus met een soort verwachting komen van ik moet alles maar onder controle houden. Terwijl dat misschien niet zo kan.
Nee, klopt. Klopt, en dat proberen we ze ook te leren. He, hou niet alles onder controle, maar weet gewoon wie jij bent en waar jij mee bezig bent.
Ja, ja.
Want ook, en dat zie ik natuurlijk vaak, en nu ga ik eventjes psycholoog van de koude grond spelen. Maar het aantal burn-outs op dit moment is natuurlijk gigantisch hoog. Het zal ook iets met de pandemie te maken hebben. Maar ik denk dat dat ook gewoon ermee te maken heeft dat mensen het gevoel hebben dat ze alles onder controle moeten houden.
Ja.
En er dan achter komen dat dat niet kan.
Nee.
En dan raak je gefrustreerd en weet ik veel wat. Nou, en ik denk dat, en ik zie dat natuurlijk ook wel om me heen, ik denk dat een deel van de burn-outs gewoon daar vandaan komt.
Ja, ja.
Maar het wordt ook van je verwacht, hè? Ik bedoel, en ik wil niet iedereen met een burn-out nu afserveren als dom, integendeel, want het wordt ook verwacht door de maatschappij. Terwijl ik zeg, nou, misschien moeten we met elkaar gewoon eens reëel zijn en gewoon kijken van, nee, ja, niet alles is onder de controle te houden, maar we moeten juist lekker meebewegen. En ja. Het mooie is, hè, want dat doe ik in het boek natuurlijk ook, als je de oude verhalen erop naleest en zeker de oude versies van bijvoorbeeld de sprookjes, dan kun je dat er ook uit leren.
Ja.
Want daar komt dat ook in naar voren. En ja. Dat is dan wel weer interessant dat wij inmiddels, vooral Disney, maar daarvoor de Grimm Brothers, ook al die sprookjes lekker geromantiseerd hebben en opgepoetst. Alsof het wel allemaal maakbaar is. Nou,
ja.
Hè, dus dat is interessant.
Ja. Ja, en juist om inderdaad om te gaan kijken naar je eigen verhaal, kan je ook flexibeler omgaan met alles wat dan verandert om je heen. En,
ja,
en
zeker.
Lukt het dus ook. Ah ja, nou dat is mooi. Ja. Ja. Arjen, dankjewel voor het fijne gesprek over je boek.
Ja, geen dank.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ten Haven podcast met Arjen Barel. Wil je meer weten over zijn boek Sterker staan met je eigen verhaal? Kijk dan op www.uitgeverijtenhaven.nl. Op www.sterkerstaan.com vind je meer over het werk van Arjen Barel bij het Storytelling Center. En wil je nou op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van de Ten Haven podcast? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast in jouw favoriete app. Tot de volgende keer.